Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen gaan zingen van Psalm 54. En daarvan de versen 1 en 4. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En ook het vierde vers, want God wil mij zijn bijstand bieden. 1 en 4 van Psalm 54. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, en christelijk geloof, met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En in aansluiting daarop zingen wij het tweede vers van Psalm 99. God die helpt in nood, is in Sion groot, aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verhef met lof het heilig opperwezen. Wil het eeuwig vrezen. Tweede vers van Psalm 99, nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, wat verstaat gij onder de voorzienigheid van God? Antwoord almachtig en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoe, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het boek der Psalmen en we lezen samen Psalm 2. Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op. En de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere. En tegen zijn gezalfde zeggen de, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen. En verheugt u met beving. Kust de zoon. Opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelijk zalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Deze tekst is ook de stof voor de prediking op deze middagmorgen. En als kerntekst lees ik u de versen 11 en 12. 11 en 12 dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Welgeluk zalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, te midden van het rumoer van deze wereld, waar bommen en raketinslagen dood en verderf zijn, brengt u ons als uw gemeente samen in de stilte van uw huis. Op deze biddag voor gewas en arbeid. Een biddag zoals wij nog nooit eerder meemaakten. O Heere, wat gebeurt er veel om ons heen? En wat komt alles te staan in het licht van de betrekkelijkheid der dingen? Wij vrezen wellicht om het kwaad dat zich alleen maar vermenigvuldigt. En waar gaat het naartoe? Heere, wij komen tot u. Wij hebben gezongen dat u die God bent, die alle dingen regeert en bestuurt naar het welbehagen van uw wil. Dat u groot bent en dat alle machten van deze wereld aan u onderworpen zijn. En wij hebben beleden dat niemand zich zelfs verroeren kan buiten uw wil om. O, laat ons dan in dat vertrouwen tot u naderen, Heere. En dat wij ons leven in uw handen mogen weten. Betrouw op hem, geheel en al. De Heere wiens werk ik roemen zal. En dat betrouwen wilt u schenken door de verkondiging met name van uw evangelie van vrije genade. Als wij toch zien, Heer, op het onderscheid dat u maakt met ons, terwijl er geen enkel onderscheid is. O, wij belijden, wij allen hebben gezondigd. En derven, dat is missen de heerlijkheid Gods. In ons is er niets wat u behagen kan om naar ons om te zien. En nochtans hebt u het al gedaan. U die ons met het bloed der besprenging tekende voor ons leven. Daarmee te kennen gevende dat u geen lust hebt in onze dood, maar in ons eeuwig behoud. Immers, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En te midden van alle geweld heeft het vanmorgen geklonken, kust de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg zou vergaan. Laat het ons eeuwig genoeg zijn, Heere. Wat een woorden die van uw lippen vloeien. En dan tot ons. En wie zijn wij? O, wij allen hebben hetzelfde nodig. Dat wij mogen geloven, gewassen en gereinigd te zijn in het bloed van het Lam. Heren, laat het tot deze middag in de allereerste plaats daarom begonnen zijn. Want al zouden wij een overvloed aan voedsel hebben en veel meer werk als dat we aan kunnen, gezond mogen zijn, het zijn alle geweldige dingen als u het ons schenkt en reden te over om u te danken en erom te bidden. Maar u zegt één ding is nodig. En dat is dat wij u kennen. De enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus die gij hebt gezonden. O, geef dan dat we vanmorgen, als we nog vreemd zijn aan die kennis, tot u worden uitgedreven. Dat het waar mag worden in ons leven die met hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing wenden. Die, hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Heere, en wil uw kinderen leiden, leren, onderwijzen. Maak zo deze dienst tot grootmaking van uw naam en tot zegen van uw gemeente, hier in uw huis, thuis met ons verbonden, of wellicht nog op een later tijdstip de prediking mogen horen. Heere, neem weg alles wat de loop van uw getuigenis in de weg zou kunnen staan. Wil voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij willen allereerst enkele mededelingen aan u doorgeven wat betreft de diensten voor zondag 13 maart, zo de Heere wil en we leven. Om 10:00 hoopt voor u voor te gaan dominee J.P. Nap uit Hoevelaken en om 6:30 dominee J. Blom uit Ridderkerk. Wat betreft de collecte vandaag, de eerste en tweede collecte zijn beide extra middag collecte. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Van harte aanbevolen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 2 en daarvan het vierde en ook het zesde vers. Psalm 2, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En ook het zesde vers, vrees Heeren macht. En dient zijn majesteit juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van als u toegezijd eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. De versen 4 en 6 van Psalm 2. Gemeente, het is vandaag de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Wij mogen dat al vele jaren samen met u doen. Maar deze biddag is wat u en mij betreft anders dan anders. De laatste drie biddagen zijn voor ons onvergetelijk. Ik herinner me aan biddag 2020. Dat was enkele dagen voor het uitbreken van de coronapandemie. Dat was in de tijd dat het carnaval zo nodig door moest gaan, terwijl een pandemie dreigde. En we kennen de uitkomst. Duizenden doden. Vooral in Brabant en Limburg. En ook nu moest het carnaval weer gevierd worden. Met het gevolg, zo las ik gisteren, van 479.000 besmettingen extra. Bijna 80% meer dan vorige maand. En dan natuurlijk 2021. Een bijna lege kerk door alle COVID-beperkingen. Weinigen van ons waren er toen in de kerk. En dan nu, biddag 2022, eindelijk weer zonder beperkingen. Samen biddag houden in de kerk. Maar wel onder dreiging van een catastrofale oorlog. En daarom zeg ik u dat deze biddag wat mij betreft anders zal zijn dan de andere. En dat heeft ook de keuze van de preekstof bepaald uit Psalm 2 die we zojuist hebben gelezen. Omdat het een biddag is en een boetedag tegelijk. Bij alle leed, verdriet, rouw, angst en dreiging rondom de oorlog die nu woedt in Oekraïne, zouden we haast vergeten dat het nog maar 3 weken geleden is, om precies te zijn dinsdag 15 februari, dat onze minister van Volksgezondheid zijn persconferentie begon met de woorden: ons land gaat weer open. En bijna alles kon weer. Weliswaar nog wel met wat voorzichtigheid, maar verder konden alle remmen los. En helaas, de invulling daarvan laat zich raden. En we hebben het allemaal kunnen horen en zien. De kroegen open. De voetbalstadions vol. Het carnaval kon weer los. En de nachtclubs weer hele nachten open om te feesten en te beesten, zoals men dat zei. En wat ons opviel, geen woord over de kerken. Geen woord over de kerkgangers. Geen woord over de heren van de kerk. Ik las met het oog op de persconferentie die de minister toen hield in een landelijke krant met grote zwarte letters: verantwoord van God los. Dat is het antwoord van de mens zonder God op een 2-jarig durende corona-epidemie. En dan ook nog perfect om helemaal los te gaan. Het geeft aan dat 2 jaar coronaleed als volk en regering ons niks geleerd hebben. Alles werd gemist. Het theater, de bioscoop, de festivals, de nachtclubs, de sport, behalve de Here en zijn dienst. En nu het weer kan, extra van God los. Maar genoeg daarover, want ik hoop dat het ons, kinderen, jongelui, ouders, en grootouders mag gelden. Maar gij geheel anders. En daar hebben we ons leven maar aan te toetsen. Is dit onze begeerte geweest al die 2 jaren lang die achter ons liggen? 1 ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. Ik vind dat altijd zo indrukwekkend. Hè? Als je zo over je God mag spreken. Om nu in hem lieflijkheid te zien. En dat is dan toch met name in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Die eeuwige liefde die hij in zijn zoon zo bijzonder heeft willen openbaren. Onvergelijkelijk. En te onderzoeken in zijn tempel. Ja, wij zitten niet in een tempel, maar wij zitten wel in het huis Gods. Want dit is Bethel. Dit is de plaats waar God zijn gemeente ontmoet. Waar hij spreekt van genade en vrede. Voor hen die mogen dienen en vrezen. En van toorn en vloek voor hen die weigeren om te buigen voor koning Jezus. Hoe hebben we het nou ervaren dat we maar mondjesmaat naar de kerk mochten? Of helemaal niet. Wat een toestand is het toch geweest als je nog eens terugziet. Eerst mochten we helemaal niet nog in de kerk, althans. Dat was het advies en dat werd in de meeste gevallen opgevolgd. Een ouderling, een diaken, een organist, een koster en de dominee in de kerk en verder niemand. Zo begon het. Of de diensten werden helemaal niet gehouden. Dat is ook gebeurd. We mochten niet zingen. Ik heb meegemaakt dat ik in een grote kerk, waar misschien wel 500 mensen in kon, met 30 man in de kerk zaten. En mijn eigen vrouw zit in de kerk. Met mijn zoon. En die wisten niet dat ze niet mochten zingen. Die zongen dus. En toen komt een ouderling de kansel op om te vertellen dat er niet gezongen mocht worden. Zo was de situatie. We mochten geen contact hebben met elkaar. Een gemeente van Christus zijn en geen contact hebben. En wat ik ook zo ontzettend vond. We mochten geen avondmaal vieren. Wat hebben we erover gedupt, broeders, hè? Hoe gaan we dat nou doen? En uiteindelijk is er dan toch van gekomen. Het zij ook weer onder allerlei beperkingen, maar toch. Bij mij staat op mijn bureau, in mijn studeerkamer, een bekertje. Zo groot, een medicijnbekertje. Waar je papilletjes in doet. En daar vierde ik mijn eerste avondmaal mee. In de coronacrisis. En ik heb me er zo over verwonderd, dat wil ik u toch meegeven. Dat de Heer Jezus nou de hele zaligheid van mij daarin deed. En zo mocht ik het ervaren. Heren, nou krijg ik u helemaal. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Dat zijn al de liefelijkheden des Heren aanschouwen. U ziet wel het geloof. Kijk tot in het eeuwige leven. En dat is nou wat we nodig hebben, lieve mensen, allemaal. Het geloof. Al zou het maar zo groot zijn, of moet ik zeggen zo klein zijn als een mosterdzaadje. Het is eeuwig genoeg. Waarom? Omdat het ware geloof maar één voorwerp kent en dat is de Heer Jezus Christus. Buiten hem is er niks. Alles ook tekort. Ons leven kan nog zo ernstig zijn en zo keurig. Niks op hand te merken, dat is allemaal prima. Maar als het in die weg zou kunnen, zou er toch nooit een kruis op Golgotha gestaan hebben. God heeft zijn kind gegeven, opdat u en ik zalig zouden kunnen worden op grond wat hij gedaan heeft. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Dat. En dan valt mijn doen en laten weg. Ook mijn zonde. Want hij heeft ze voor zijn rekening genomen. Geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Zo volkomen. Als had ik zelf voldaan wat Christus voor mij voldaan heeft. Was het evangelie. Van vrije genade. En dat moet gepreekt worden. Zonder onderscheid des persoons. Niemand wordt ervan uitgezonderd dan die zichzelf ervan uitzondert. Kun je begrijpen dat dan het woord je richtsnoer wordt? Dan worden de gangen en treden van Gods kerk vastgemaakt in de schrift. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen. O Heere der Heerscharen, is niet voor niets. Dat heeft alles te maken met de plaats waar God zijn stem laat horen. Waar hij de gemeenschap zoekt met de zondaar voor het eerst en telkens weer opnieuw. Wat doe je toch hier verrassingen op, hè, in zijn huis? Je weet nooit wat wordt, niet in preken en in het luisteren. Je vraagt om een zegen voor elkaar. En je weet niet wat er gaat gebeuren. Zeker, het is allemaal voorbereid, het is allemaal overdacht, maar toch. Een preek wordt pas een preek als je aan het houden bent. En als u hem hoort, en dat is de bedoeling. Hij laat zijn stem horen, opdat we zouden horen. Dit. Waarom zou je nou niet luisteren naar die stem? Want heden, indien gij zijn stemmen hoort, laat u leiden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Wat een verschil hè, met de wereld. Je moet er niet aan denken dat je vanavond naar de kroeg moet. Hoe komt dat? Ik blijf thuis zo vanavond, want er is een Europa Cup wedstrijd. Kan niet meer, hè? Kan niet meer. Ze zeggen wel eens, God haalt de brug op naar de wereld. En dat is echt wat gebeurt. En dat is maar goed ook, want die wereld leeft in je hart en dan kom je ook steeds weer tegen. Maar dat maakt nou ook de smart van een zondaar uit. En daarom hebben we dat bloed der verzoening keer op keer weer nodig. En wat een rijkdom dat hij daar ook telkens weer voor zorgt. Want bij u is vergeving altijd geweest. Daarom wordt gij heren met beving recht kinderlijk gevreesd. Wat een verschil tussen kerk en wereld. en genade als het in ons leven gestalte heeft gekregen. Maar als we het nog niet kennen, dat wil Hij ons nu schenken. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Ik was vanmorgen nog de preek een keer aan het doorlezen. En na afloop had ik nog even tijd. Ik denk, ik sla nog even mijn ogen in een boekje. En toen las ik dit. Ik denk, laat ik nou ook maar een stukje preek lezen. Weet je waarom? Omdat we niet verloren zullen gaan. Ik denk, als ze dan mij niet geloven, laat ze dan, deze man heet Isaac Esser. Een evangelist uit de 19e eeuw. En dan moet je eens luisteren. Als u gelooft, zult u nooit voldaan zijn over uzelf. U zult nooit voldaan zijn over uw geloof. Niet over uw trouw. Niet over uw liefde. Niet over uw gehoorzaamheid. Kortom, over niets dat in u is of aan u is. Maar bent u voldaan over en met Jezus? Zo ja, ga dan heen in vrede. Immers als Hij u geen vrede geeft, als Hij uw vrede niet is, dan zult u die in niets in de hemel of op de aarde kunnen vinden. Al zou u helemaal voldaan zijn over uw geloof, het zou uw geweten niet bevredigen en het zou uw vrees niet wegnemen. Hoe volkomen het geloof ook is, het kan uit zichzelf geen vergeving van zonde en ook geen leven geven. Het wijst u op Jezus. Het doet u alleen maar op Hem zien. Het werk van het geloof is dat we leren af te zien van onszelf en leren alleen Hem te aanschouwen en met Hem tevreden te zijn. Dan hebben we met Hem en in Hem blijdschap en vrede. De ware vrede, de ware rust is Christus zelf. Dus niet uw geloof, maar Hij. Niet de kerk, maar Christus. Niet de leer, niet enige vorm, niet een juist begrip van de waarheden, niet een of andere mening, of een of ander gevoel, of bevinding, niet een of andere theologie, of godsdienst, of wetenschap, nee, de ware vrede, de ware rust, is Christus alleen. Christus de Godmens, die zijn leven heeft gegeven voor u en die vrede heeft gemaakt door het bloed van het kruis. Moge de almachtige God u zo trekken, door zijn woorden, door zijn geest, dat u zich onbepaald, onvoorwaardelijk en helemaal overgeeft aan die Christus, om te rusten in zijn volbrachte werk. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw ziel vervullen met blijdschap in het geloven. Nou, ik word toch geplaagd door een mug, zeg. Maar mensen, dit is zo rijk, zo heerlijk. Vanmorgen, ik denk, ik ga het gewoon in Haastrecht voorlezen. En dan in de hoop dat dit soort woorden je hart zullen meenemen. Het is zo nodig. We leven in zo'n bange tijd. En daarom, het moet goed liggen tussen God en tussen je ziel. En dat kan alleen in en door het geloven in de Heer Jezus Christus. Daarom preken wij Hem u. Daarom proberen we u zo dicht mogelijk aan het hart te leggen. Ook bij jou en ook bij de kindertjes. Hij wordt jullie gepreekt tot je eeuwig behoud. En hoe jonger je de Heer te voet mag vallen, hoe beter je ermee af bent. Maar ja, in Psalm 2 horen we hoe de volken opstaan tegen de Heere en tegen zijn gezalden. Waarom woeden de heidenen, bedenken de volken ijdelheid? Dat is de actualiteit die ook vandaag aan de hand is. Het is wat, hè, corona is nog niet eens weg of het volgende oordeel dient zich aan. Een niets en niemand ontziende oorlog in Oekraïne waar de hele wereld bij betrokken dreigt te worden. Hoe gaat het aflopen? Gaan we naar een derde wereldoorlog toe? Er waren nu weer plannen om, geloof 25 mix straaljagers via een weg naar Oekraïne te krijgen. Waarschijnlijk wordt dat afgeblazen uit angst dat dat toch zal leiden tot een enorme uitbreiding van de oorlog. Want er zit in Rusland een man aan de top die zich gedraagt als een vredige, gefrustreerde alleenheerser. Die zo blijkt dat het alles in staat is. En de leiders van de zogenaamde vrije wereld vergaderen wat af. Binnen de EU en de NAVO, alles om escalatie van het conflict te voorkomen. Maar we horen niks over de Heer. Alles buiten God. En dat maakt de zaak zo ernstig. Omdat het oordeel van God er niet in wordt opgemerkt. Anders zouden ze bewijzen van spreken in de EU op de knieën gaan. Maar dat is het laatste wat er gebeurt. Als het ooit al zou gebeuren. Maar laten wij dan in ieder geval de knieën buigen. Of God dit verschrikkelijke oordeel nog wil afwenden. Maar de Heere Jezus, u weet het, die heeft gebeden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan om snel te overgeven, we mogen om alles vragen, zegt de Heer. Maar uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Maar dan zullen we ook het gewicht van de dingen bemerken voor onszelf en voor ons nageslacht. Het zal ons met des te meer ijver verbinden aan de troon der genade. En gelukkig zien we ook nog hoe veel mensen hulp willen verlenen. Alleen het heeft ook weer die twee kanten. Aan de ene kant eten voor de mensen om ze in leven te houden. En aan de andere kant wapentuig om de mensen te doden. En zullen we ook niet vergeten dat er een Russisch volk is. Dat ondertussen met zo'n barbaar door het leven moet. Ook zij hebben ons gebed nodig. Waarom woeden de heidenen, bedenken de volken ijdelheid? Je vraagt je af, wat bezielt de volken en natie toch? Wat zijn de verschrikkingen toch groot en waar zijn wij mensen toe in staat? En nou laat de Heer ons horen in deze psalm hoe hij er tegenaan kijkt. Hij zegt, al het woede in een strijd en plannen maken, ook nu, is ijdelheid. Dat wil zeggen leeg, nutteloos. Alleen maar verliezers. Ook nu. En dat is een eerste diagnose. Maar er is nog veel meer aan de hand. Want wat lezen we in vers 2? De koning van de aarde stellen zich tegen de Heer. En de vorsten, dat zijn de plaatselijke leiders, die beraadslagen samen tegen de Heer. En tegen zijn gezalden, let je op vooral dat woordje tegen, ik benadruk het, staat er tot twee keer toe. Tegen de Heere. En dan staat hier de naam voor Heere niet de verbondsgod, maar Adonai. Dat wil zeggen, de machthebber van de wereld. Dus ze verkeren zich tegen de machthebber van de wereld en tegen zijn gezalden. Die ook de machthebber is van de wereld, want hij heeft het getuigd bij zijn gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. En dat tegen van die volken en heidenen geeft de bittere vijandschap aan waarmee deze vijanden zich tegen God en zijn zoon keren. En dat blijkt ook wel uit het vervolg als dat staat Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Hun banden, hun touwen, dat zijn de banden van de Heere en de banden van zijn gezalfde Jezus Christus. En wat moeten we bij banden en touwen aan denken? Aan een juk dat vastgebonden wordt met touwen om de hals van een os, om een ploeg op wagen te trekken, een beeld van vroeger natuurlijk. Maar zo worden het woord en de wet van de Heere en zijn gezalfde als een knellend juk ervaren. En daarom weg ermee. Van God los. Wat een gruweldaden vinden er ook in deze oorlog plaats. Nou, dat druist nou tegen al de geboden van de Heere God in. Weg van Gods woord en wet. Doden. Martel, verkracht, leugen, bedrog, fake news zeggen wij tegenwoordig, plunder, geen God en geen meester, ni Dieu et ni maître, als in de Franse revolutie. En dat is nou eigen aan het leven van een mens zonder God. En dat is alle eeuwen al openbaar gekomen. Vanaf de zonde wel af. De eerste doodslag vond al plaats bij de eerste twee kinderen van Adam en Eva. Alle kinderen weten dat er een vreselijke zondvloed moest plaatsvinden om het hele mensengeslacht op eenmaal te verderven. Omdat er nog maar één rechtvaardige was. En de rest. Hij mocht met zijn 8 zielen behouden worden. Maar de rest. Ging onder. Onder de toren van God. En ook daarna is de wereld weer overspoeld. Met een stroom van zonde en ongerechtigheid. Waarmee de volken zich keerden tegen God en zijn gezalfde. En dat is in het bijzonder wel tot uiting gekomen. In de haat tegen het volk van Israël. Want dat was nou net het volk dat door God uitverkoren was. Om zijn volk te zijn. En in de haat tegen dat volk komt de haat tegen de God van dat volk openbaar. Tegen de Heere. En wij zingen van dat volk in Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, hij leerde ze. Hij deed Israël op zijn woorden, let hij leren ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. En dat begon al met de verdrukking in Egypte, nietwaar? Zwart van de dienstbaarheid waren ze. En dan worden ze door God gered, door de Rode Zee heen. En dan worden ze in de woestijn ook weer belaagd. Met name door dat vreselijke volk, de Amalekieten. Het is bijzonder om te weten dat de Joden, zeker de orthodoxe Joden, alle vijanden van Israël nog steeds Amalekieten noemen. Vanwege hun lafheid om dat volk achterin, waar de vrouwen en kinderen liepen, aan te vallen. En nu zien we hetzelfde gebeuren, dat het gewone burgerlijke volk geteisterd wordt door verschrikkelijke aanvallen. Kan het laffer om gericht op burgerdoelen te schieten. Er is niks nieuws onder de zon. En als Israël eenmaal in het beloofde land is, nou dan wemelt het ook weer van de vijanden, die waar. Filistijnen, Edomieten, Moabieten, Syriërs, de volken van buiten, Assyriërs, Egyptenaren, Babyloniërs. En vergis u niet, onze lieve zaligmaker Jezus Christus heeft ook geleefd onder de bezettende macht van de Romeinen. En zij hebben die gruwelijke kruisdood aan hem voltrokken. En na Jezus heeft de wereld zich ook weer massaal tegen het Jodendom gekeerd. En de christelijke kerk ook. absolute dieptepunt is wel de Holocaust geweest, nietwaar? In de oorlog. De laatste. De tweede. Ik heb steeds gezegd, wat een wonder. Ik ben van 46. Ik heb dus geen enkele oorlog meegemaakt. En mijn ouders spraken over de Eerste Wereldoorlog, waar weliswaar ons land niet in betrokken was. Maar ondertussen. En dan die Tweede Wereldoorlog. En wij dachten, nou misschien gaat het aan ons voorbij, maar het zou nou best wel eens kunnen dat ook wij een Derde Wereldoorlog gaan meemaken. We weten het niet, God weet het. Als wij zien op wat ons land met God gedaan heeft, we hebben het in de consistorie nog even met elkaar erover gehad, een Godvergetende natie, dat is ons land geworden. En God is nochtans nog steeds aanwezig in ons land. Is dat geen wonder? God is nog steeds aanwezig in Haastrecht. Wat heeft hij met ons voor? Is Haastrecht nou zo bijzonder? Nee, God is bijzonder. Dat hij dat woord nog gelaten heeft. Dat hij nog zijn getrouwe dienaren uitzendt onder u. Om u de Heer Jezus Christus te preken. Weet u, net voordat de oorlog begon in Oekraïne, werd er in de Tweede Kamer een feestje gevierd. Omdat vrouwen niet meer 5 dagen hoefden na te denken om abortus te plegen. Ze vielen elkaar om de nek. Is wat, zo blij ben dat je kinderen mag vermoorden? En we mogen ook zomaar uit het leven stappen. Als we het niet meer zien zitten. Zelfs kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen dat doen. Moeten ze wel toestemming van de ouders hebben, dat wel. Maar dat kan. En tussen de 16 en 18 jaar, dan moeten de ouders bij de beslissing betrokken worden. Maar het kan. En vanaf 18 jaar, nou ja, dan beslis je het gewoon zelf. Als je echt dood wil, dan mag je je laten euthaniseren. En dan denk ik aan de woorden van David. Mijn tijden zijn in. Uw hand. Dat is de taal van het geloof. Het is de taal van het vertrouwen op God. En deze mensen presenteren dat als barmhartigheid, hè? Weet u wat de Bijbel daarover zegt? De barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Hoe wordt met name in ons land de scheppingsorde van God miskend en veracht? God heeft man en vrouw geschapen, man en vrouw schiep hij hen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Kun je het nog nauwer zeggen? Kun je het nog heerlijker zeggen? De eerste bladzijde van de Bijbel. En ons land loopt voorop met alles wat op seksueel terrein fout is. Waar een miskenning het allergrootste is. allerlei soorten van seksualiteit moet bedreven kunnen worden. Transgender ideologie is het speerpunt van beleid van deze regering. We bemoeien ons met het buitenland. Hoe het er allemaal uit moet zien. Hoe worden zo Gods banden en touwen verscheurd en van zich geworpen? Er is een journaliste, die kun je iedere dag op Radio 1 horen. Die wil man en vrouw tegelijk zijn. Ze heette Lara. En nu heeft ze bekendgemaakt dat ze Lara Billy wil heten. Dat is toch ongelooflijk. Lara Billy. Maar hoe stelt zich de Heere daar tegenover op? Want wij kunnen het erg vinden. Maar wat zegt God ervan? Nou dit. Die in de hemel woont zal lachen. En dat is geen lachen als een uiting van blijdschap. Maar het is een lachen in de betekenis van uitlachen. Bespotten. De Heere drijft de spot met allen die zich keren tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. We komen dat ook tegen in Psalm 37. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardige. En hij krest over hem met zijn tanden. De Heere belacht hem. Want hij ziet dat zijn dag komt. En in Psalm 59 horen we ook van dit spottend lachen van de Heere. Tegen de avond keren de heidenen weder. Ze tieren als een hond. Ze gaan rondom de stad. Maar gij, Heere, zult hen belachen. Gij zult alle heidenen bespotten. En in Spreuken 1 horen we de opperste wijsheid spreken. En dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus, omdat ik geroepen heb en gij geweigerd hebt. Mijn hand uitgestrekt hebt en er niemand was die opmerkte. En gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild hebt. Zo zal ook ik ook in uw verderf lachen. En ik zal spotten wanneer uw vrees komt. Dat zegt de Heer Jezus Christus. Aangrijpend toch? Want kijk, wij kunnen wel denken dat wij buiten schot blijven. Maar als wij weigeren om naar zijn roepstem te horen, zal hij ten slotte in ons verderf lachen. O, we laten nu toch zijn stem horen. Uw genadetijd en jouw genadetijd en mijn genadetijd is toch nog niet voorbij. Wij zijn nog, zo zeggen we dat, in het heden van Gods genade. En heeft u nu vanmorgen tegen u of jou gezegd, het is te laat? Nee. Ik heb het al gezegd, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Laat je meenemen door dit woord. En gelooft zijn heilend troostrijke woord. Zo wil hij dat geloof in je hart planten. Eenvoudig doordat het gehoord wordt. Kijk nou eens. Nou gaat er ineens een wonderlijke verandering in die psalm plaatsvinden. God is op het behoud ook van deze volken en heiden uit. O, zijn toorn is verkondigd geworden. Het bespotten van de Heere in hun ondergang. Dat is ook nog maar een voorspel van de verschrikkelijke dingen die gaan gebeuren als er volhard zal worden in het niet horen naar zijn stem. De toorn God zal over ons worden uitgestort. Omdat wij zijn zoon niet hebben erkend in zijn heilswerk. Want hij heeft de toorn van God geblust op Golgotha. En daarom zegt God, kijk nou naar mijn kind. dan ontmoet je niet mijn toorn, maar mijn liefde. Want zo lief heb ik de wereld gehad, dat hij daar nou hangt. Kijk nou naar hem. Hij is je heil alleen. En kijk eens wat er hier gebeurt. Ik toch, dus tegenover al dat vreselijke wat we zojuist hebben gehoord. Ik toch. Dat is het maar van God tegenover de dreiging van de vorsten en de koningen der aarde die het gezegd hebben, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar ik, zegt de Heer. En dat zegt hij met het oog op zijn gezalde. Ja, zo alleen kan het ook, hè. Maar ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Dit slaat in eerste instantie natuurlijk op David. Maar u weet het, David als type van Christus. Als Petrus en Johannes op het Pinksterfeest in Jeruzalem door het Sanhedrin losgelaten zijn uit hun gevangenschap, nadat de overpriesters en de ouderlingen hem verboden hadden om in de naam van Jezus te spreken, dan vertellen zij aan de gemeente wat er gebeurd is met hen. En als de gelovigen het getuigenis horen van Petrus en Johannes, dan lezen we hoe de gemeente eendrachtig het gebed tot God doet. En dan laat de Heere ons dat gebed horen. En er wordt psalm 2 geciteerd, deze psalm die nu bepreekt wordt. Luister maar, dit is wat ze samen bidden. Heere, gij zijt de God die de hemel, de aarde en de zee gemaakt heeft en alle dingen die daarin zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd heeft, waarom woeden de heideren en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalden. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heideren en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. Ziet u ook hier weer Joden en heiden die tezamen spannen tegen Jezus. En dat is nou het onderwijs dat de Heilige Geest ons geeft aan de hand van deze psalm 2. Heden is deze schrift vanuit psalm 2 in uw oren vervuld geworden in dit getuigenis. En nu komt Gods Zoon zelf aan het woord in vers 7. Daar zegt hij, ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Ja, dit slaat terug op de eeuwige onbegrijpelijke geboorte van Gods lieve Zoon. De Zoon die in de schoot van de Vader is. Ja, dat is door ons nooit te bevatten. Hij is van hetzelfde wezen met de Vader. God uit God en licht uit licht. Maar wij hoeven dat ook niet te bevatten. God is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Toch is Hij de Zoon van God. En hoe is dat nou juist geopenbaard geworden? Zodat we het toch enigszins kunnen bevatten. En dat heeft God gedaan om ons te redden. Is God die God is, in zijn Zoon Jezus Christus, mens geworden. En hoe? Gewoon geboren, net als u en ik, uit de moederschoot voortgekomen. Gegroeid als een wonderlijk borduursel in de schoot van zijn moeder. En zo komt hij net als u huilend ter wereld. En dan moet hij alles gaan leren wat u en ik hebben geleerd. Alleen, hij kwam zonder zonde. Dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En dan gaat hij die weg naar het kruis toe. Geboren om te lijden en om te sterven. En dat maakt nu de vreugde van zijn hart uit. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar om de vreugde die hem was voorgesteld. Hij heeft altijd gezien op de vergelding van het loon. Het kruis heeft verdragen. En de schande vraagt. O, die dierbare heiland. Zou je hem nou niet lief hebben? Zou je hem nou niet lief krijgen? Ach, wat moeten wij nou nog meer preken, denk ik wel eens. Kom haastig, haast u om uw levenswil. Weet u wat God van hem gezegd heeft? Dan begint hij net aan zijn omwandeling op aarde. En dan gaat hij naar de Jordaan om gedoopt te worden door Johannes. Alzo betaamde het hem al de gerechtigheid te vervullen. En dan, terwijl hij gedoopt wordt, dan daalt de Heilige Geest op hem neer in de gedaante van een duif. Dus de Heilige Geest aanwezig. En de Zoon, die is in het water. En dan klinkt de stem van de Vader, die is er ook bij. En die zegt dan, deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Nou, over deze Zoon hebben we het hier. En dan staat er kustzoon. Kijk, daar hebben we nou naartoe gewerkt in de hele preek. Dat het daarop uit kan lopen. Kustzoon. De ultieme uiting van liefde, toch? Kustzoon opdat hij niet toorne. En u op de weg vergaat. Nou ga ik u nog iets zeggen. Want er staat hier ook, en verheug u met beving, dient de Heere met vrezen. En dan hebben de kanttekenaren van de Statenvertaling daar zoiets moois bij geschreven. Dat, ik dacht dat lees ik maar gewoon voor, want ik kan dat niet mooier zeggen als dat het hier staat. Dat is verheug u, dus verheugt u met beving, hè? Dat is verheug u over de genade en de zaligheid die de Heer u wil schenken. Om nu in het geloof met blijdschap te genieten van Gods lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Te genieten met blijdschap in het geloof van Gods lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is nou de boodschap. En dat staat nog nadat gezegd is, zeg, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan, als een pottenbakkersvat. En dan wordt er opgewekt, nu dan, gij koningen, handel verstandig. Laat u tuchtigen, dat wil zeggen, laat u trekken. Gij rechters der aarde, want die koningen spraken ook recht. Dient de Heere met vrezen. Dat wil zeggen met eerbied en respect. Staak dat ijdele gedrag. Werp je voor hem neer. Verheug je. Dat kan allemaal, hè? Dat is nou genade. Dat is zaligheid, zeggen de kanttekenaren. Om in geloof met blijdschap te genieten van Gods lieve Zoon, de Jezus Christus. Kus de Zoon. Weet je wat het eigenlijk wil zeggen? Geef nu eer aan mijn kind. Bewijs hem nou je dankbaarheid. Dat hij dat voor u, dat hij dat voor jou, dat hij dat voor mij wilde doen. Dat is toch dat tere wat doorklinkt in het avondmaalsformulier. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Laat hem toch koning zijn over je leven. Lieflijker en hartelijker kan het ons toch niet gezegd worden. Kus de zoon. En dan staat er een doelaangevende zin en waarom u dat moet doen. Want als je hem daar nou niet in herkent, in dat heilswerk. Als je zegt, joh, ik moet van dat kruis, moet ik helemaal niks hebben. Weg met die bloedtheologie. Opdat hij niet toorn. We hebben dan gezegd hè, dat de opperste wijze, dat is Christus, ook in ons verderf zal lachen. Net als de hemelse vader. Want ik en de vader zijn één. Opdat hij niet toorn en u op de weg verga. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Maar tenslotte zal die toren niet meer worden ingehouden. En dan eindigt die psalm zo prachtig. Welgelukzalig zijn allen. Wie? Die op hem betrouwen. Vertrouw op hem. Geheel en al. De Heere, wiens werk ik roemen zal. Amen. Zingen wij van Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leren in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem vertrouwen. Amen. Laat ons danken en bidden. Allereerst danken we u, Heere, wat u ons hebt gegeven. In de stilte van uw hart, waar uw stem gehoord mocht worden, die twee wegen, de weg van het verderf waarin u zult lachen, en de weg van het behoud, waar eeuwige vreugde zal zijn. Waar God zal zijn alles in allen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofden zijn. Dat is wat anders als spot. Met allen die u niet hebben willen erkennen. In bijzonder wel. In het heilswerk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Waarin die zondagsliefde op het allerheerlijkst is geopenbaard. Omdat wij hem met blijdschap zouden dienen en vrezen als het allerhoogst en even goed. Heren, wij bidden u allereerst voor de nood in Oekraïne. Het is verschrikkelijk wat zich daar afspeelt.
Wat is er al een leed en verdriet en angst. En wat gaat er nog gebeuren, we weten het niet. We bidden u ook voor het volk van Rusland, dat onder een barbaar moet leven. Alle waarheid wordt onthouden met leugen. Wordt volgestopt als het ware. En Heere, geef ook de leiders, de vrije leiders van de vrije wereld verstand met goddelijk licht bestraald om te handelen. En zou dat nou geen moment zijn dat ze samen de knieën zouden buigen voor u. O Heere, u bent een God van wonderen. U kunt harten neigen als waterbeker. Wil nog wonderen doen. En wil dat brute geweld doen ophouden, doen keren. Tegelijkertijd, Heer, uw koninkrijk komen. O, daar komt gelukkig een tijd dat er geen oorlog meer zal zijn. Dat er geen stem van geween meer wordt gehoord. Waar eeuwig gezongen zal worden van Gods goedertieren heen. Waar eeuwige vrede zal zijn. Het vrederijk. Waar de leeuw met het lam zal verkeren. Heren, wij bidden nu, geef ons geloof en vertrouwen op uw woord. Want daar mogen we het mee doen. En daar kunnen we het ook mee doen. Bij alles wat wankelt en bezwijkt. Wat gaat er gebeuren, Heere, u regeert. En geef dat dat ons leven mag tekenen. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zou. Heere, mogen we bewaard blijven voor verdere uitbreiding van dit conflict. Er zijn donderdag beraadslagen in Turkije. Misschien, Heere, misschien zal daar een ander geluid worden gehoord als tot nog toe. Maar wilt u erbij zijn? O, wij bidden daarvoor. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Heere, er is niet alleen een crisis geweest in de gezondheid. En nu een oorlogscrisis. We krijgen een energiecrisis. We krijgen ook een voedselcrisis. De graanschuren worden niet bereid. De graanschuur van Europa is dicht. De graanschuur van de wereld dicht. En wie zal er alles door getroffen worden? Ook dat weten wij niet. Maar het is een biddag die, voor zover ik weet, er niet eerder was. En daar is de prediking ook naar geweest. En geef dat we er ook zo naar geluisterd hebben. Dat vooral uw bemoeienis met ons zo nadrukkelijk aan de orde is geweest. Opdat wij in dit alles niet ten onder zouden gaan, maar behouden zouden worden. Haastrecht. Haast u om uw levenswil. We dragen alles aan u op, Heren. Ons hele land en volk, ook de regering, de volksvertegenwoordiging. Er moet zoveel beslist worden. En geef dat er ook verstand voor zal zijn om de juiste beslissingen te nemen. Laat er gebed zijn, ook onder ons, voor de regering en voor onze volksvertegenwoordiging. En we mogen u bidden voor allen die in publieke functies werkzaam zijn, Heren. Ook in de dorpen en steden moet er zoveel gebeuren, opvangen van vluchtelingen. Het moet toch allemaal maar geregeld worden en georganiseerd. Ook daar is uw hulp onmisbaar bij nodig. We mogen ook bidden voor de kerken in Rusland en Oekraïne. Gelukkig zijn er nog vele christenen. En ook daar wordt gebeden. Ondergronds. beschermd voor de bommen die vallen. O God, hebben we gezongen, verlos mij uit de nood, red toch door uw naam, mijn leven, mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm, mijn bed zal bood. Heren, zo mogen u bidden voor gewas en voor arbeid. Werk te over, mag de oogst ook nog gelukken. We bidden u ook voor alle onderwijs, voor onze lieve kinderen. Wil ze helpen, Heer. Er is ook een grote kort aan onderwijzend personeel. Zou je onder de jongeren ook nog weer de begeerte willen geven om onderwijs te geven. Vooral als het gaat ook om onderwijs overeenkomstig. De christelijke waarden en normen die we steeds meer uit onze samenleving verdwijnen. Heren, wil ook met uw kerk zijn wereldwijd. Alle zendingen en evangelisatie zegenen. Ook hier in dit kleine Haastrecht. Het bestuur, dominee Liefting. Allen die een taak hebben te verrichten. Welzalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Heren, zo leggen we het alles voor u neer. Verzoen onze zonden. Neem onze dank aan. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 89. Het 9e vers. Gij hebt geleerd van hem die gij geheiligd had. Ik heb een held voor Israël hoogbeschoren en ook het 15e vers, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. gemeente gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Dank u wel.
Tot zijn
wel. Oh ja, we beginnen daar.